Come tell them what hurts.
Het woord komt naar u toe. Het is goed om hier te zijn. Gemeente, de lezing van vandaag is als een drietrapsraket. Als een drietrapsraket. Wet, profeten en het Nieuwe Testament. En het gaat vandaag over Behar op de berg. Dat God roept Mozes naar zich toe. En dan krijgt men de instructie over het Sabbatjaar en het jubeljaar. Weet u, dat principe van 6 dagen werken en 1 dag vrij, dat wordt op 3/4 van deze wereld gedaan. Of als het nu de vrijdag is voor de moslims, de Shabbat voor de Joden of de zondag voor de christenen, 3/4 van de wereld heeft het principe van 6 dagen werken, 1 dag rust. En zelfs in de zorg, waar ze meestal 10 dagen werken, 4 dagen vrij, kom je toch weer in het ritme na 2 weken, omdat een week een vastgestelde ordening is. Weet u, dat zit gewoon ingebakken in de schepping. Ook dat principe van dat jubeljaar, dat je na 7 × 7, 49, en dan een extra dag, zelfs ook een extra jaar telt, het jubeljaar. Dat kom je overal tegen. Kijk eens gewoon in de praktijk naar de economie. Wat we gewoon om ons heen zien. Wellicht weet u dat in 1930 er een grote crisis was. Economische recessie. Precies 50 jaar later, 1980, hadden we ook een crisis. Hadden bijna 1 miljoen werklozen. Hypotheek ging naar 14% en er werd geen weg meer aangelegd. Ik was weg- en waterbouwer. De deltawerken waren afgerond en ik ben van nood maar economie gaan studeren. Nou, zo weet je maar nooit. Maar als je die lijn terug doortrekt, was het nota bene Karl Marx die dit principe in de moderne tijd heeft ontdekt. Alleen hij had maar een beperkte scope en hij zei: het kapitalisme heeft een opgang en een neergang in het socialisme, maar dan komt de nieuwe opgang, communisme. Dat werd de officiële leer van Rusland. Totdat iemand, een econoom, in later tijdperk uitvond, zeker Kondratiev, dat de economie iedere 50 jaar een soort sinusgolf heeft. Opgaan en neergaan. Even terug. 1780 was in Nederland de industriële revolutie. Zodat je meer dingen kon maken. Maar je kunt dingen maken, het moet ook geconsumeerd worden. Anders is de economische cyclus niet rond. Precies 50 jaar later was dat eerste middeltje uitgewerkt. Toen ging men om de productie in de fabrieken naar de consument in de steden te krijgen, ging men waterwegen aanleggen. Koning Willem I was daar een groot voorvechter van. Er zijn veel waterwegen, kanalen, Koning Willem I, kanalen, Willemsvaart, noem alles maar. Koning Willem I. En daardoor kreeg je weer een opgang in de economie. Alleen dat middeltje was 50 jaar later uitgewerkt en toen hebben we in 1880 hebben spoorwegen aangelegd. Half Nederland is met het spoor volgelegd rond 1880, 1890. Kwam dat weer een upswing aan de economie. Dat was 50 jaar later weer uitgewerkt. En 1930, men beweert dat Hitler het bedacht heeft, maar het was iemand anders, die de autosnelwegen heeft bedacht. Dat je niet meer door een stad, maar om een stad heen ging. 1980 was dat weer uitgewerkt. En toen kregen we de elektronische snelweg door de computers. Betekent dat we in 2030, als je dit patroon verder zet, er wellicht ook een grote crisis is. Nou, even terug. Als je dat patroon teruggaat, 1980, 1930, 1880, 1830, noem maar op, dat het ingebakken zit in de natuur. Hey, wat gebeurde er in het jaar 30? We hebben het net gelezen uit het Nieuwe Verbond, dat Yeshua zijn eerste preek hield voor een wachtersgroep. Nazareth betekent Nozrim. Wachters. Alleen die beste mensen daar verwachten niet zoveel. Want die werd later gewoon de stad uitgegooid, bijna van de berg gegooid. Zoals Mozes geroepen werd op de berg, werd Yeshua bijna van de berg afgestort. Yeshua las in zijn eerste preek te Nazareth uit Jesaja 61. En dat is een bepaalde pericoop in de schrift, die begint, hij herhaalde, aanhaalde, citeerde, Jesaja 60 tot 62. En daar las hij precies het centrum van. Dat God heeft mij gezalfd met de Heilige Geest, Ruach HaKodesh, om het evangelie te verkondigen, genezing en vooral om het aangename jaar des Heren te verkondigen. En iedereen in de zaal bevestigde, beaamde dat. Met andere woorden, dat wel aangename jaar des Heren is in het Hebreeuws gewoon het jubeljaar. Dus Yeshua kwam om allereerst het jubeljaar te verkondigen. En het jubeljaar betekent dat een ieder weer grond onder de voeten krijgt. Even terug naar de allereerste keer. U weet misschien nog met Noach, die bleef een jaar lang ook dobberen. Op de tohu wabohu, woest en ledig. En precies met Pesach, dag der opstanding, storten en stoten de Ararats op de rots. Dus Noach en de zijnen kregen weer grond onder de voeten. En hetzelfde doet Yeshua, dat we weer grond onder de voeten krijgen. Ook dat zelfs in de Haftara, dat Jeremia die gevangen zit, en het volk verbannen is, om een bepaalde reden. Waarom? Omdat het volk niet de Sabbatsjaren in acht heeft genomen. Want het land, het beloofde land, wat God al aan Mozes beloofd had, voor de uittocht, en daarna met Josia de intocht, het land is niet van Israël. Het land is van God. En hij geeft het in gebruik aan zijn volk. We hebben niet voor niks ook gelezen ze net, dat wanneer je een land verkoopt, verkoop je het land niet. Verkoop je de opbrengsten van het land. En nagelang de aantal opbrengsten wordt de prijs hoger of lager. Dus het land is van God, maar als de beheerders, de rentmeesters, het land niet goed bewerken en zijn rust geeft, dan zegt God, prima, dan zet ik jullie eventjes in de dugout. Maar God is trouw, dat zelfs wanneer die profeet Jeremia gevangen is, dat hij een daad van hoop doet. Dan koopt hij al een lossersakte. Lossersakte. Nou, even terug naar Yeshua met die eerste preek aan die wachtersgroep, Nazareth, dat ook Yeshua een jubeljaar verkondigt. Dat is precies in het midden van die pericoop, Jesaja 60 tot en met 62. Alleen, Wij zijn gewend in het Nederlands, als je een roman leest, dat je vooral moet doorlezen tot de laatste pagina, want dan heb je de happy end. In het Hebreeuws is ieder pericoop, ieder Bijbelboek, de hele Torah opgebouwd, begin en eind. Dat geeft het kader. Waarbinnen God iets duidelijk wil maken. Maar het centrum is het focuspunt. Dus logisch dat Yeshua het focuspunt van de pericoop, je 60 tot 62, daar precies in het midden. Maar het begint met, leest u met me mee, Jesaja 60. Die geweldige woorden van arise and shine. Sta op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Weet u dat daar al het patroon van de feesten in zit? Sta op heeft alles met Kumiori, met opstanding, met Pesach te maken. Dat is altijd het eerste. Altijd het eerste is Pesach, opvallen. Get out. Uit de duisternis, naar het licht. Uit die slavernij, in de bevrijding. Dus Pesach is altijd nummer 1. Begint ook altijd in het voorjaar. Kan niet anders. En dan, arise and shine. Kumi Ori. Dat is het wekenfeest. Pinksterfeest dat we in het volle licht van Gods glorie komen te staan. Maar dat zijn beide nog voorjaarsfeesten. En het gaat verder. Sta op wat verlicht, want uw licht komt in de heerlijkheid van de Heer, de Kavod Adonai, de Shekinah glorie gaat overop. Weet u wanneer de Shekinah glorie in de tempel neerdaalde? Bij de inwijding met het loofhuttenfeest. Dus in één zin word je al opgeroepen om van Pesach Shavuot naar Sukkot te tellen. We hebben net dat je van Pesach naar Shavuot tussen Pasen en Pinksteren 7 keer 7. 7 is het getal van de volheid. Ja, dat weet je. We zijn allemaal nog bij. Gaan we door. Hè? Dus 7 is een volheid. En dan begin je weer erbij. Dat is met 7. En dat 7 keer. Dus heb je 7 keer een volheid die je telt om vanuit de slavernij van Egypte jezelf voor te bereiden om in die koninklijke positie te komen die God met Shavuot heeft. Wanneer hij zijn huwelijksverbond met zijn volk geeft, de Torah, zegt hij eerst, ik zal u tot een koninkrijk van priesters maken, een heilige natie, een volk, mij ten eigendom. God wil zijn volk huwen. Daarom begint de Torah, de 10 woorden, ook met ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid. En God is jaloers. Net als iedere man hier in de zaal, die wil zijn vrouw niet delen met een ander. Dus God is ook zo jaloers, hij wil zijn volk voor zich hebben, daarom zijn volk, ga geen andere goden achterna. Dus God wil zijn volk in die positie daar van koningen en van priesters. En daar is die 7 keer 7 dagen voor nodig om je te reinigen. Om je voor te brengen om aangenomen te worden als niet alleen kind van God, maar ook in de bediening die God voor je heeft. Maar dat is allemaal nog van Pasen tot Pinkster, van Pesach tot Shavuot. En dan is de Shavuot, na 7 x 7 = 49, is dat de 50ste dag. En de 50ste dag is ook, heeft alles met dat jubeldag en jubeljaar te maken. Eerst even terug. Pesach duurt, hoe lang? 7 dagen. Er zitten 7 x 7 dagen tussen. En dan is de 8ste dag van Pesach, de afronding van Pesach, de Atzeret Pesach, is dus het wekenfeest. Alleen die achtste dag wordt niet direct aan het eind van Pesach gedaan. Dat je na 7 dagen Pesach direct de achtste dag. Want de achtste dag is die dag van afronding en van vernieuwing. God weet dat we zwakke mensen zijn. Daarom neemt God de tijd. Wij hebben nergens tijd voor. Al die snel. Grote sprongen snel thuis. Maar God weet dat we zwakke mensen zijn. God neemt de tijd. Dat we 7 maal 7, voordat die achtste dag er is, en dat is 7 maal 7 is 49, daar komt die extra dag, is de achtste dag van Pesach, is tegelijk de 50ste dag. Snapt u de wiskunde nog? En dat is Shavuot. En dan wordt Gods volk vernieuwd met een huwelijksverbond. Maar dit gaat verder, dit patroon. Dat je niet alleen 7 dagen, je hebt ook 7 maanden. Want vanaf Pesach in de eerste maand, want Pesach zal u het begin der maanden zijn, dan heb je 7 maanden totdat je het Loofhuttefeest viert. En het Loofhuttefeest is het feest van de afronding en van nieuw begin. Vandaar ook dat het jubeljaar begint niet met Pesach, maar wordt uitgesproken, geproclameerd met Grote Verzoendag. Wat pal voor, gewoon in de 7e maand is, pal voor Sukkot, voor Loofhuttefeest. Nou, dus dat is niet alleen in dagen, maar ook in maanden. En we weten dat God zijn volk 70 jaar lang naar Babel heeft gestuurd. Zodat het land zijn sabbatsrusten kon krijgen. Met andere woorden, vanaf de intocht met Josia tot aan de wegvoering onder Nebukadnezar, tussen 1300 voor Yeshua tot 600. Dat zijn dus 700 jaar dat al die sabbatsjaren niet gevierd zijn. Zodat zijn volk 70 jaar lang weggevoerd werd. Nu de vraag naar ons. Als nu het volk Israël vanaf het jaar 132 weggevoerd is uit het land. Tot aan 1948. Dat is bijna 2000 jaar. Hoeveel jubeljaren zijn dat? Zijn er bijna 40. Wellicht is de tijd aangebroken dat er een afronding is en een vernieuwing. Laat me uitleggen. Dat 50 jaar is niet alleen in de economie. Dat zien we ook met Israël. Als in 1867 koningin Victoria, toen de machtigste vrouw van het machtigste rijk aller tijden, wat veel groter was dan het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk of het Babylonische Rijk. Jongens, Engeland regeerde van Nieuw-Zeeland tot aan Alaska. In de tijd van de Babyloniërs was Alaska en Australië nog niet eens ontdekt. Dus dat het machtigste volk zegt, die stuurde die Charles Warren naar Jeruzalem om te zien waar de tempel was. 1867. Precies 50 jaar later, 1917, hadden we de Balfour-declaratie. Met het Britse mandaat. Dat Israël een nieuw thuisland zou krijgen. 1967, precies 50 jaar later, is Jeruzalem één geworden. 2017 kwam het machtigste land ter wereld, Amerika, op het idee om hun ambassades naar Jeruzalem terug te sturen. Iedere keer weer een 50 jaar cyclus. Toevallig? God zegt het in zijn woord. Weet u wat dit nu allemaal ook voor ons betekent? Dat gedeelte van wat Yeshua aanhaalt. Jesaja 61, want dat weet ik ook van Jesaja 60 tot 62. Dat begint met arise and shine. Hè? Sta op wat verlicht van uw heerlijkheid komt. Weet u waar dat eindigt? Dat eindigt in Jesaja 62. Met, ik lees vers 10 en vers 11. Ga door de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen. Steek een banier omhoog voor de volken. Weet u, de eerste keer dat er een banier wordt opgeheven, is wanneer Israël vanuit Egypte op weg is naar het naar het beloofde land. Maar eerst nog op weg is naar de Sinaï om de 10 woorden te ontvangen. Dan heb je die tegenstander. Weet je wel? Amalek. En die deed heel sneaky. Die ging niet van man tot man vechten. Wat deed hij? Aanvallen via de achterhoede. Vrouwen en kinderen. Wat zie je vandaag de dag? 7 oktober. Dezelfde geest van Amalek. Dat je niet van man tot man strijdt. Nee. Sneaky. Vrouwen en kinderen. Zelfs baby's ontvoert. In tunnels doet. Dus niet openlijk wil vechten. Maar alles wil ondermijnen. Nee. Die Amalek was toen ook al bezig om de plannen van God te dwarsbomen. Dat Israël het volk niet tot zijn bestemming kon komen. En dan lezen we dat Mozes begrijpt dat het geestelijke en het natuurlijke met elkaar verband heeft. Net zoals ik eerst begon met de economie, gewoon het dagelijkse leven, maar dan ook het geestelijke. Die hebben alles met elkaar te maken. Wij trekken het vaak uit elkaar, maar God brengt het bijeen. En wat doet Mozes? Gaat de berg op. Zodat Jozua in het dal kan strijden. En Mozes heeft de staf van God omhoog. Ja, die beste man was ook al 80. Dus op een gegeven moment wordt hij toch ook wat moe. En er zijn gelukkig Aaron en Hur die positie innemen en hem ondersteunen. Weet u dat driemanschap? Mozes was de profeet van het Oude Testament. Aaron was de priester, de hoge priester. En Hur was de stamvader van Juda, waar later de koningen uitkomen. Dus welk driemanschap neemt zijn positie in? Dat zijn profeet, priester en koning. En dan zegt God, de Heer is mijn banier. Heb de hand op de troon, want ik heb een strijd met Amalek van generatie op generatie. De eerste keer is het de Heer is mijn banier. En hier lezen we in Jesaja 62 dat er een banier voor de volkeren opgericht moet worden. Dat is de 7e keer in de Bijbel waar het over een banier gaat. En hier is het niet de Heer is mijn banier, maar een banier voor de volkeren en dat is Israël. Zoals in de voortijd de ark van Noach een teken voor de volkeren was, dat er een afronding en een vernieuwing gaat komen, zo zien we ook in onze generatie dat Israël, en als je nou gelovig bent of niet, iedereen op deze wereld kan tegenwoordig weten dat Israël bestaat. Sommigen vinden dat niet zo leuk. Die vechten er tegen. Anderen staan juist God erom te bidden. Maar iedereen op deze wereld kan weten dat Israël er is. Zijn na New York, de meeste journalisten zijn in Jeruzalem. Nou, vroeger als ze niks te doen hadden, dan gaven ze iemand wat geld, zodat er weer wat stenen gegooid werd. Dan konden ze weer een foto nemen. Hoeft nou niet, er is nu genoeg tumult. Maar u snapt het. De manier is duidelijk. Of je nou gelovig bent of niet, de manier staat er. En wat doe je ermee? Dat is natuurlijk ook. Wij worden in datzelfde Jesaja 62 opgeroepen. Dat op uw muren, Jeruzalem, heb ik Nazarim. Dat zijn die mensen van Nazareth, Nazarim. Die toen niet door hadden welke tijd het was. Maar dat God nu wachtte zit op de muren van Jeruzalem. Weet u hoe die strijd daar vanaf 7 oktober genoemd werd? Werd genoemd El-Aqsa-storm. Want het gaat de tegenstanders niet om die 5 kibbutzen langs de Gazastrook. Dat is nog maar erg genoeg, maar het is nog maar kinderspel. Het gaat om Jeruzalem. Want wanneer ze Israël de weg kunnen krijgen van de River to the Sea, en vooral Jeruzalem, dan kan de Heer niet terugkomen. Want wanneer kan de Heer terugkomen? Wanneer Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt. En daarom, wachters, dat we nooit zullen zwijgen, heel de dag, heel de nacht niet, u die het volk aan de Heer doet denken, gun u geen rust. Ja, geef God geen rust. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot de lof op aarde. Jongens, wij hebben werk te doen. Dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, dan zijn we verplicht om hen te zegenen en vooral te bidden. En dat we God, dus de banier opheffen, dat we God geen rust gunnen, totdat hij Jeruzalem stelt tot de lof op aarde. En dat ook Jeruzalem die Messias verwelkomt. En dan pas zal de vrede zijn op de ganse aarde. Tot die tijd wordt het alleen maar moeilijk. En daarom is, daar als wachters, daar we iets verwachten. Zoals Jeremia die in de put zat, deed een hoop, een daad van hoop en van verwachting. Hij kocht alvast de akker, zodat zijn nakomelingen grond onder de voeten krijgen. Daarom kwam Yeshua ook om het jubeljaar uit te roepen, zodat ook wij, zijn kinderen, grond onder de voeten hebben. Zodat we, je zou bijna zeggen in het Engels, solid ground. Zodat we een plek hebben om de Heer te prijzen. Hier kan ik nog een uur over doorgaan, maar zullen we een tijd van gebed hebben. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat het woord, als we uw woord openen, verspreidt dat licht. Heer, dat we door de Torah, de Haftarah en de Nieuwe Testament lezen. Heer, zo duidelijk zien dat u een plan met deze wereld hebt. Heer, dat we ook iedere keer weer in de rust mogen zijn om opgeladen te worden. Onze voeten te laven aan uw woord, zodat we de visie en de hoop, en het licht brandende mogen houden. En dank u wel dat u uw Heilige Geest geeft, zodat we weten in welke tijd we leven, dat we de hoop vasthouden. Heer, maar ook als gemeente, dat we verbonden zijn met uw volk. Heer, dat we u geen rust gunnen, totdat u Jeruzalem stelt tot het lof op aarde. Heer, alle tegenstand doet er alles aan om Israël de weg te krijgen. Heer, in de hele media wordt er een grote geestelijke oorlog gevoerd, maar wij mogen met vrijmoedigheid tot die troon van genade, bovenal dat, die geestelijke wereld uitstuiven, tot die troon van God naderen. En u zit op de troon, Heer. En u bent de Heer van de hemelse leger. We roepen u aan dat u voor uw volk gaat strijden. U hoeft maar één engel te zenden. En het is afgelopen met de tegenstand. En we verwachten ook spoedig dat wanneer Yeshua komt, dat hij De vijand de tegenstand zal vernietigen met de roede van zijn mond. Heer, en tot die tijd blijven we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Glorie voor u, Heer. In de naam van Yeshua, onze Heer. Amen.
Amen.
Amen. Ik geef het graag erover.